Voor Tweakers ben ik in Den Haag bij Dutch Coast en Other Use en spreek met Daniel Steegenga, Armin van der Tocht en Peter Tettelaar. Zij zijn onder andere bezig met het ontwikkelen van een systeem om kinderen op het strand te tracken. Daarvoor combineren ze verschillende mogelijkheden die het Internet of Things biedt, zoals systemen om data te verzenden. Maar voor we daar verder op ingaan, zou ik zeggen, stel jezelf eerst even voor. Daniel?
Ik ben Daniel Steegenga. Ik ben partner bij Dutch Coast. Dutch Coast is een technology en business development bedrijf. Wij helpen organisaties technologieën te begrijpen en ontwikkelen en bedenken toepassingen en concepten. En dat doen we met Other Use. En dit is Peter van Other Use.
Ja, mijn naam is Peter Tettelaar van Other Use. Ik ben partner. En wij ontwikkelen eigenlijk hardware en alles eromheen voor het Internet of Things. En in het bijzonder maken gebruik van de nieuwe draadloze technieken zoals LoRa, Sigfox en alles wat mogelijk in de toekomst daar nog gaat ontwikkeld worden.
Ik ben Armin van der Tocht, ook partner van Other Use. Peter heeft faaltje Other Use al een beetje gezegd. Internet of Things toepassingen. Ja, dat is het, denk ik.
Ja, dankjewel. Even kijken, ik kwam met jullie in contact, tenminste ik kwam met Dutch Coast in contact bij een Border Sessions Festival. En toen dacht ik daar eigenlijk terecht te komen met het idee van, ik ga allemaal toepassingen zien voor die Internet of Things en in dit geval specifiek LoRa. Maar dat leek een beetje tegen te vallen. Jullie zijn wel ergens mee bezig, althans jullie waren ergens mee bezig met een project om kinderen beter vindbaar te maken op het strand. Dat project dat zal denk ik lopen. Kun je daar meer over vertellen?
Ja, we zijn met de gemeente Den Haag in gesprek gegaan over hoe kunnen we het strand van Scheveningen veiliger maken. Het idee is kinderen raken kwijt op het strand en we hebben de reddingsdienst gesproken. Op topdagen willen we wel eens 60 kinderen op een dag kwijtraken. Ze worden allemaal teruggevonden, hebben we te horen gekregen, 100% terugvindscoren. Maar de reddingsdienst heeft wel zoiets van, ja, hoe kunnen we nou de stress bij ouders verminderen? En hoe kunnen we ons werk wat makkelijker maken? Dus wij zijn in twee ideation sessies gaan nadenken over hoe zouden we het meetbaar kunnen maken dat kinderen van hun ouders weglopen. En we kwamen eigenlijk op een soort Bluetooth-achtig iBeacon verhaal, waarbij we kinderen een armbandje zouden kunnen geven en ouders met een telefoon kunnen zien, hey, je loopt te veel meter van mij weg en mijn telefoon gaat piepen. Toen kwam eigenlijk een beetje het punt van, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk als dan zo'n kind buiten het bereik van jouw telefoon wegloopt? Hoe moeten we dat oplossen? En zodoende kwamen we eigenlijk het idee van, nou, laten we de nijntjepalen die op het strand staan, die staan om de 60 meter, denk ik, 50 meter, voorzien van een soort Bluetooth-scanner. Die eigenlijk het in de gaten houdt. Hey, welke Bluetooth-chipjes lopen hier voorbij? En mocht het nodig zijn, kunnen we die doorsturen naar een cloud-server. En hetgeen wat we daarvoor willen gebruiken is LoRa. Dus we kunnen middels het LoRa-protocol de resultaten van die Bluetooth-scanner doorsturen naar een server. En die gegevens kunnen we weer delen met bijvoorbeeld de reddingsdienst. Of de app die een ouder op zijn telefoon heeft geïnstalleerd.
Dat klinkt allemaal heel erg logisch. Maar nu is de grote vraag natuurlijk, waarom zou je dan als grote verbindingsmethode LoRa gebruiken? Kan Peter daar misschien wat over zeggen?
Nou, wat denk ik LoRa interessant maakt, alleen daar moeten we natuurlijk ook enig bewijs voor gaan verzamelen in de toekomst met dit project, is het feit dat je toch redelijk wat data kan versturen. Maar nog belangrijker ook is dat een zogenaamde gateway, waar al die berichten bijvoorbeeld van die Bluetooth beacons binnenkomen, ook wat kan ontvangen vanaf de gateway. En daarin zie je dat LoRa wat unieke mogelijkheden heeft. En dan zet ik dat eigenlijk zelf af tegen een andere techniek die we gebruiken. En dat is Sigfox, die daar eigenlijk achter loopt, maar eerlijk gezegd ook daar wat probeert in te halen door gewoon uitbreiding op hun protocol te maken. En als je ook kijkt naar LoRa, het zit allemaal in een vrije band. Dus we gaan ook straks weer zien van ja, iedereen staat te tetteren dan in die band van ja, gaan we ook met Laura alles weer terug horen en alle berichten ontvangen die we, nou ja, de ether inslingeren.
Is daar al enig zicht op hoe dat gaat met die ethervervuiling, om het zo maar te zeggen?
Nou ja, er zijn hele technische verhandelingen over. Kijk, er is een, ik noem het maar een marketingoorlog gaande tussen Laura en Sigfox, waarbij Sigfox het statement heeft van we under promise, but over deliver. En Laura heel actief de confrontatie opzoekt van wij hebben toch iets beters in handen. Andere kant van, als je heel informatietheoretisch ernaar gaat kijken, dan is het interessante van Sigfox dat zij heel simpelweg een bericht duurt heel lang om te verzenden. Dat kan soms 10 seconden duren. Maar de informatietheorie zegt, hoe langer ik naar een bericht kan luisteren, hoe beter ik het kan ontvangen. En daar is mogelijk wel wat voor te zeggen in dit opzicht. Maar ja, Laura heeft weer een andere techniek die heel erg, wat mij betreft een beetje uit de radarwereld komt. En die heeft zijn eigen merites. Maar ja, ik wil dat wel eens in de praktijk gaan zien als dat allemaal gaat staan schreeuwen in de ether. Want ja, we hebben het hier niet over een paar proefopstellingen. Nee, we gaan straks over miljoenen devices hebben die berichtjes gaan versturen. En we gaan, we moeten eerst eens gaan zien nu van, kan dat allemaal ontvangen worden?
Van Peter gaan we naar Armin. En Armin is de hardcore elektrotechnicus, heb ik net begrepen. Jij gaat dus in principe bedenken hoe we dit allemaal technisch moeten gaan aanpakken met zo'n of LoRa of Sigfox of misschien wel allebei. Of iBeacons en hoe moet ik dit allemaal gaan zien?
Nou, ons concept is momenteel dat we zeggen van, nou, we gebruiken dus Bluetooth Low Energy. Je zou het iBeacons kunnen noemen voor het detecteren van de kinderen, van de polsbandjes. Dat is allemaal echt korte afstand. Die beacons hebben maar een heel beperkt bereik. En we gebruiken dus in dit geval waarschijnlijk LoRa voor de verbinding naar het internet. Je zou er ook nog kunnen zeggen van, waarom dan geen GSM, GPS, of GPRS bedoel ik dan, hè? Of iets dergelijks. Maar er staat daar een paal op het strand en die moet eigenlijk helemaal zelfvoorzienend zijn. Er mag geen elektriciteitskabel naartoe, er mag eigenlijk helemaal niks naartoe. En GSM is niet energiezuinig en het is ook relatief duur. We denken dat met LoRa dat het gewoon goedkoper en zuiniger opgelost kan worden, zodat we daar waarschijnlijk op een zonnepaneeltje of een windmolentje of zo het geheel kunnen voeden. Dat is een beetje het idee.
Daniel, kun je eventueel een voorbeeldsituatie schetsen? Want ik heb nu wel iets gehoord over allemaal, eventueel zonnecellen of windmolentjes.
Ja, dus hoe we het voor ons zien, een familie gaat een dag naar het strand. Zij komen bij een strandtent en zien een bord. Hey, wil je echt zeker weten dat je kind in de buurt blijft? Hier kan je armbandje ophalen. Je geeft een tientje borg of iets dergelijks. Doet het armbandje om bij je kind. Je houdt je telefoon er langs, want dat is de dichtstbijzijnde Bluetooth chip die je al kan vinden of iets dergelijks. En je zegt, nou, deze hoort bij mij. En ik denk ook niet dat je meteen kinderen en foto's en namen en weet ik dan hoeft door te voeren. Uiteindelijk denk ik gewoon, deze wil ik gewoon in de gaten houden. Even vanuit privacy oogpunt. Je geniet van je dag strand en uiteindelijk loop je kind weg. En misschien heb je hem wel ingesteld op 40 meter of 60 meter. En als het dan eenmaal zover is dat hij te ver wegloopt, dan zou je telefoon kunnen gaan piepen. Denk dat je, dan zou je waarschijnlijk opstaan en even kijken, zie ik hem nog? Misschien wel, ik loop er naartoe. Maar als je hem niet ziet, dan denk ik dat je een soort keuze zou kunnen krijgen van, hey, wil je een soort distress call sturen van, hey, ik ben hem kwijt. En wat er dan zou kunnen gebeuren is dat bijvoorbeeld de reddingsdienst, die je dan een tablet zou geven met, hey, dit is hoe de kustlijn er nu uitziet. Is dat er bijvoorbeeld wordt gesignaleerd, hey, deze ouder op deze positie is zijn kind kwijt. Hou dat in de gaten. En we zouden via de Bluetooth-scanners, dus eigenlijk het hele technische verhaal naar Bluetooth LoRa, kunnen zien waar dat kind loopt. Mochten we dat kind vinden, dan zou je zeggen, nou, we scannen hem eventjes. Nou, dat is Pietje. Die ouder heeft misschien bij die distress call al gezegd, nou, dit is mijn 06-nummer. En ik heb een foto van mijn kind, dus die stuur ik ook nog even mee. En hij heet Pietje, dus dan weet iemand als van de reddingsdienst, oh ja, dit is hem. Die kan er dan meteen op reageren. En zodoende kunnen ze weer bij elkaar gebracht worden. En aan het eind van de dag denk ik dat gewoon zo'n armbandje, dat je die weer kan inleveren bij de strandtenthouder. Misschien krijg je wel een ijsje, krijg je tientje terug of iets dergelijks. One big happy family.
Oké, ik had ook begrepen dat de gemeente Den Haag dit op zich wel zag zitten. Dan zijn er natuurlijk nog wel andere dingen gaande in de gemeente Den Haag. Bijvoorbeeld, er zijn hier verschillende LoRa-netwerken zijn opgezet of worden opgezet. Dus in principe zou dat allemaal moeten kunnen. Kan iemand van jullie vertellen hoe het gaat met het opzetten van de LoRa-netwerken in Den Haag en wat daar de plannen allemaal omheen zijn?
Ja, we zijn vanuit Dutch Coast en Audius en een aantal andere mensen, gewoon ook particulieren hier in Den Haag, bezig om een soort datacorporatie op te zetten, waarbij we ons eigen LoRa-netwerk kunnen opzetten. En om Den Haag van een LoRa-netwerk te voorzien, verwachten we dat we zo'n ongeveer 8 à 10 zendmasten nodig hebben. En nou ja, wij denken dat dat wel haalbaar is. Een zendmast kost nu €1500. Dus we zoeken nu sponsors die hier aan mee willen doen. En dat lukt. We hebben er nu al 2. Waaronder eentje bij een atletiekbaan. Dus daar liggen ook allerlei mogelijkheden om bijvoorbeeld daar slimme sensoren in de renbaan te plaatsen en dat soort zaken. Dus mensen beginnen te begrijpen, oh ja, we kunnen met een klein beetje investeren een gebied gaan voorzien van verbinding met het internet. Dat opzetten van het netwerk, daar zijn we nu mee bezig. We hebben de ambitie om eind dit jaar Den Haag dekkend te hebben. En dan kunnen we eigenlijk zeggen, hey, we hebben een eigen LoRa-netwerk waar we met andere mensen die graag hiermee willen vreubelen eigenlijk, daar gebruik van kunnen maken.
Dat lijkt me inderdaad heel interessant klinken. Alleen, wat gaat er gebeuren als je betaling, of hoe ga ik verbinden met dat LoRa-netwerk? Want je hebt zeg maar dus de iBeacons die je dan op het strand verbindt via LoRa naar het gewone internet met een klein signaaltje wat af en toe een moment waarschijnlijk open staat. Maar jullie hebben dus jullie gaan een netwerk provider opzetten, of zijn ermee bezig, of zijn misschien wel deels zelfs al klaar. Er zijn andere netwerkproviders hier in de stad. Hoe weet ik nou dat mijn LoRa-device bijvoorbeeld van mijn atletiekbaan verbindt met dat netwerk? Of maakt het eigenlijk helemaal niet uit? Kun je dat uitleggen?
In principe maken wij voor dit netwerk gewoon gebruik van commerciële gateways die gewoon zich aan de LoRa-specificatie houden. Dus in de basis zijn de keuzes gewoon dat we ons daar aan houden. En dat dan in principe elk device wat zich ook aan die specificatie houdt aan ons netwerk gekoppeld kan worden. En dan is het kwestie van de juiste encryptiesleutels en instellen. En dan ben je in principe in business. Wat ook interessant is juist aan dit initiatief, is dat wij eigenlijk zeggen van we sluiten ons dit moment aan bij het Things Network. Maar we zijn wel aan het kijken van, kunnen we dit opzetten als ondersteunend aan allerlei burgerinitiatieven die er in Den Haag ook zijn. Maar, en dan ook zeggen van, nou ja, we gaan ook een mate van kwaliteit garanderen op dat netwerk. En dat gaan we gewoon bekijken van of dat voor mogelijk is en waar we tegenaan lopen. Ik bedoel, we hebben ook al geïdentificeerd van, ja, we stel nou, Border Sessions kwam naar boven ook. Nou, je zou een heel makkelijke drugsrunner netwerk kunnen bouwen, zeg maar. En het is interessant om daar eens te gaan verkennen van, ja, waar zitten de grenzen dan ook? En waar ga je dus als particulier initiatief tegenaan lopen? Moeten wij ook allerlei telecomwetgeving gaan voldoen? Of moeten we ook toegang geven aan allerlei diensten om dat netwerk af te tappen en weet ik het allemaal. Maar goed, we weten dat niet precies. Maar het is gezien ook de mogelijkheden die het bijvoorbeeld LoRa biedt. Hè? Je koopt een gateway en je bent eigenlijk je bent de telecomprovider. Van ja, dat gaat natuurlijk op een gegeven moment tegen dit soort grenzen aanlopen. Nou ja, dat vinden wij leuk om helemaal te gaan verkennen. Nou, en dan kom je op allerlei andere vraagstukken. We hebben met Dutch Coats in het verleden ook over open data gehad. En alle zaken zijn daar geïnitieerd. Maar waar we bijvoorbeeld ook heel nieuwsgierig naar zijn, is wat gaat er gebeuren met al die datamining die overheden aan het doen zijn. En conclusies trekken op jouw informatie. Waar je van denkt van ja, hoe is dat die conclusie tot stand gekomen? Nou, daar willen we ook naar gaan kijken van, zijn daar nou, is daar nou iets op te organiseren dat je daar als burger ook een gevoel bij krijgt ik lever allerlei data aan blijkbaar. Ik weet misschien wel waar die data is, maar als ik nou daar op een gegeven moment benaderd word, weet ik ook waarom dat is. En niet alleen maar dat er een algoritme ergens op een server draait die daar een willekeurige keuze eigenlijk oplevert. Nou, dat soort aspecten willen we ook gewoon graag verkennen gewoon met dit initiatief.
En zijn er aan dat soort data mining dingen al dingen echt verkend? Of zijn, begrijp ik eigenlijk goed dat jullie echt helemaal aan het begin staan nu, of dat we aan het begin staan van dat zoeken daarnaar?
Volgens mij is recent ook, volgens mij was het Tegenlicht, is een interessante documentaire geweest over het bedrijven die dus via de cookies, informatie verzamelen over gebruikers. En er kwam bijvoorbeeld, ik vond het een mooi voorbeeld van dat dames een babybox opgestuurd kregen, en terwijl ze zelf niet eens wisten dat ze zwanger was. Nou, dat raakt toch wel aan de grenzen van wat er mogelijk is. Terwijl, wie heeft er zicht op wat daar gebeurt op de achtergrond? Nou, het lijkt mij zeer interessant om daar gewoon te zeggen van, kun je daar ook met enige redelijkheid gewoon gaan eisen of inzichtelijk maken van wat er nou gebeurt met je data en hoe die verwerkt wordt? Want het heeft blijkbaar vergaande gevolgen voor mensen.
Er wordt ook wel eens gezegd van LoRa of dergelijke, low power networks, dat ze eigenlijk niet zo heel veel interessante data zouden kunnen verzamelen. Maar we hebben natuurlijk geleerd dat verzamelen van data, dat wordt ook wel pseudonymous genoemd, dat je eigenlijk op die manier helemaal geen naam of burgerservice meer benodigd hebt bij een mens om toch een profiel te maken van een persoon. Dus dat is natuurlijk inderdaad een begrijpelijk gevaar. Maar goed, ik begrijp wel dat we hier nog zo aan het begin staan van dit type netwerk, dat misschien deze wetgeving al helemaal bedacht moet gaan worden eigenlijk op het huidige internet, waar dezelfde problematiek al plaatsvindt op een enorme schaal. Maar ik denk dat we daar toch van weg moeten gaan, want anders zitten we voor het weten nog een uur te praten over wat allemaal wel en niet mag. Maar wetgeving, allemaal heel erg leuk. Voor je het weet proberen we de wetten te veranderen, maar dat gaat ons drieën niet lukken. Wat wel gaat lukken is misschien kijken naar hoe houden we zo'n apparaat voor langere tijd echt in de lucht. Want we weten allemaal, een telefoon houdt het niet heel lang uit. Peter, daar wil jij nog wel even het een en ander over kwijt.
Nou, inderdaad. Het is altijd heel interessant. LoRa en ook Sigfox worden gepresenteerd als echt low power, long range netwerken. Alleen dat low power is sterk toepassing afhankelijk. Je ziet ook dat, ik heb hier bijvoorbeeld een LoRa demo bordje naast me liggen. Daar zit een GPS op. Nou, die zorgt ervoor dat geen low power toepassing meer is. Behalve dan dat ik met heel weinig energie een berichtje kan versturen. Alleen in de toepassing ben ik binnen een dag, mijn batterij is leeg. Dus wat ons betreft is eigenlijk een heel belangrijk thema in het Internet of Things en in die low power devices, is waar haal ik mijn energie vandaan? En een van die dingen die wij echt heel concreet oppakken dit jaar is ook energy harvesting. Dus eigenlijk alle beetjes energie die je kan oppikken uit je omgeving, die te gebruiken en op te slaan. En daarmee een zinnige spanning en wattage kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een batterij op te laden. En die dan een toepassing die net iets meer energie vraagt dan wat je aan met batterijen kan leveren, toch kan gaan laten draaien. En nou ja, goed, dat is natuurlijk hier niet te zien, maar we hebben hier voor ons liggen een solar harvester, een zogenaamde TEG, een thermisch-elektrische generator, zeg ik dat goed, Armin? Ja. waarbij je met warmteverschillen werkt om energie op te wekken. En dat soort technieken, daar zijn wij nu aan het verkennen en ook wat eigen ontwerpjes aan het maken om daar gewoon mee te experimenteren. En zeker ook met het hele trekken van die kinderen op het strand. Ja, we mogen geen kabels trekken. Dus ja, dan is je toepassing natuurlijk ook vrij snel uit de lucht. Want ja, je wilt de hele tijd permanent scannen naar Bluetooth tags. En ook nog zenden en ontvangen. Nou ja, daarmee, ik zeg niet dat we dat nu gaan oplossen allemaal. Maar het is wat mij betreft een heel belangrijk topic als je echt praat over low power toepassingen. Dus energy harvesting. Ja.
Kun je er eventueel nog wat aan toevoegen, Armin?
Nou, kijk, er zijn eigenlijk vele vormen van energy harvesting. Degene die de meeste mensen wel kennen, dat is natuurlijk een zonnepaneel. Hè? Die heb je zelfs in hele grote varianten die mensen op hun dak leggen. Dat is ook al een vrij oude technologie. Maar je hebt nog wel een heleboel andere. Kijk, windenergie kennen we ook allemaal. Maar waar Peter het net even over had, een tech. Dat is dus een apparaatje die uit een warmteverschil energie haalt. We kunnen nog verder gaan. We kunnen uit trillingsenergie elektriciteit halen. We kunnen het halen uit magnetische velden. Dus als je ergens, bijvoorbeeld als gevolg van je stroomdraden door je huis. Daar kun je gewoon energie uittrekken zonder het echt af te tappen. Je kan zelfs gewoon uit de magnetische velden die je teelbuizen op afgeven, kun je ook gewoon energie trekken. Het gaat om hele kleine hoeveelheden. Maar als je dat maar steady kan doen, kun je daar toch weer voldoende energie uithalen om een batterij of een supercapacitor, dat is gewoon een condensator met een hele hoge capaciteit, kun je daar gewoon langzaam mee opladen. En de grap met de meeste apparaten die wij ontwikkelen, is het grootste deel van de tijd slapen ze, trekken ze bijna geen energie. Af en toe worden ze even wakker, dan moet er even wat verzonden worden of ontvangen of gemeten. En je gebruikt dan dus een batterij of een supercapacitor om je energie op te slaan. En de energy harvesting om ervoor te zorgen dat je batterij of supercapacitor opgeladen blijft. Nou, voor op het strand. Ja, ik moest even nadenken. Voor op het strand denken we toch een beetje aan de traditionele dingen. Want warmteverschillen, ja, wordt toch. Je kan misschien denken aan tussen het water en het zand of zo. Maar ja, je krijgt dan toch gekke constructies die je daar neer moet zetten. Dus dat wil je niet. Trilling is er niet. Je krijgt toch gewoon waarschijnlijk een zonnepaneeltje of een windmolentje. Het is natuurlijk ook zo dat de paal die we op het strand neerzetten relatief veel energie nodig heeft. Relatief als in, het is niet een polshorloge. Het is toch een apparaat wat continu staat te zenden en ontvangen. En er zullen één of meerdere Bluetooth chips in zitten die moeten detecteren en zo. Dus ja, dat trekt toch wel relatief wat meer. En dan kom je toch op waarschijnlijk een zonnepaneeltje, denk ik.
Maar wat wel interessant is, denk ik, is dat we gaan heel hard qua technologie. Alleen het aloude van waar hou ik mijn energie vandaan, dat blijft gewoon gelden. En in dit geval hebben we hopelijk de mazzel dat we met hele kleine beetjes energie, wat Armin ook al schetst, van we moeten af en toe aan iets meten, iets verzenden, dat we daarmee uitkomen. Maar ja, je hebt inderdaad met alles wat autonoom gaat rondrijden. Dan moet je toch ergens kunnen opladen. En dat zal straks op de meest gekke plekken moeten. Zelfs onder water waarschijnlijk.
Als we dan toch even bij het strand blijven. Armin, hoeveel energie trekken die dingen? Hoeveel hebben die nodig?
Nou, we zijn er nog niet heel diep in gedoken, maar even zo'n sigarendoosberekening. Denk dat we op een half watt of zo zullen komen, wat het ding continu zal trekken.
Nou, we hebben dus nu net een sigarendoosberekening gehad over hoeveel power het kost. We hebben al ergens een LoRa-module opgehangen, of tenminste een netwerk access point. Kan ik dit ergens anders implementeren? Kan dat lekker makkelijk of valt het tegen?
Ja, door die requirement dat we eigenlijk zonder kaals trekken zo'n doosje aan die paal moeten ophangen. En het zou ons lukken, dat is natuurlijk de vraag. Er zijn er eigenlijk wel meer mogelijkheden. We zien bijvoorbeeld dat je festivals hebt die worden opgebouwd. En we kunnen ons best wel voorstellen dat je, en misschien zijn dat niet kinderen, maar andere dingen die je zou willen tracken, op die plaatsen op dat moment even zou willen doen. En dat betekent dus dat je eigenlijk met een paar van die scanners gewoon, als je een lichtmast ophangt, dat je hem daar ook al kan ophangen. Dus Omdat het juist portable wordt, kunnen we het makkelijker gaan plaatsen. En ook als bijvoorbeeld, ja, weet ik veel, een Efteling zou bellen van, hey, we willen eens een keer een gedeelte van het park voorzien van die scanners. Ja, dat betekent dat we het heel makkelijk kunnen gaan ophangen. Een Efteling heeft overal lantaarnpalen staan, dus er is iets te snel op te hangen, denk ik.
Nee, we hebben het net gehad over vrij veel, zeg maar, een paar soorten toepassingen. En veel van die toepassingen hebben toch te maken met het meten of tracken van dingen. Zijn er ook andere toepassingen denkbaar, zoals juist het andersom het aansturen van dingen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Peter?
Nou ja, gelijk weer naar het kinderen volgen. We zijn voor dit project ook met een bedrijf in gesprek die smart lighting ontwikkelt. En dat is wat mij betreft ook nog een aspect van het Internet of Things. Hè. Dat noemen we dan maar actuatie. Hè. Het zichtbaar maken, het aansturen van objecten. Dus dat kan een slot zijn, inderdaad licht, noem het maar op. Maar dat soort dingen, dat willen we ook graag verkennen. Ook al gaat met bijvoorbeeld een lichtmast aansturen, het sigarendoosberekening van arm gelijk de deur uit. Maar het zijn zeker dingen die je gaat zien als zijnde interessante aspecten van dat Internet of Things. Ook wel best wel weer spannende zaken. Van ja, hoe gaat dat? Wat gaat er gebeuren als iets aangestuurd wordt, iets werkelijk fysiek verplaatst of echt iets gebeurt? Van ja, dat moet niet op de verkeerde manier gebeuren. En daar zitten vaak wel wat consequenties aan.
We hadden het net over actuatie en andersoortige toepassingen. Zijn er nog meer dingen die je kunt verzinnen zo?
Op dit moment heb je bijvoorbeeld cameratoezicht. Cameratoezicht, dat gebeurt wat mij betreft nog via dikke kabels en glasvezels. En worden beelden uitgekeken. Wat ik interessant vind aan een camera is dat je er heel veel verschillende metingen mee kan doen. Je kan van een ruimte 3D in kaart brengen tot het detecteren van gezichten. Simpele objecten volgen. Maar wanneer het interessant wordt, is als je zegt van nou ja, ik ga die camera dus ook alleen maar als sensor gebruiken om dit soort dingen te meten. En verder doe ik er eigenlijk niets mee. Ik wil geen beelden. En dan wordt het ook wel weer interessant om te zeggen van nou, ik pak een netwerk à la LoRa en ik ga alleen maar beschrijvingen van objecten oversturen. En dat is ook op zich, dat is te doen. Maar waar het interessant wordt, is dan ook weer dat ik een op een server in de cloud een applicatie heb draaien die dus op basis van machine learning al die beetjes informatie gaat combineren. Nou, dat is spannend. Maar waar het nou echt leuk wordt, is dat je ook weer aan de camera kan terug gaan vragen van hier is een stukje algoritme, nu wil ik iets anders gemeten hebben. Nou, het idee van ik heb een machine learning algoritme wat gaat vragen om metingen, specifieke metingen om gewoon een stuk statistiek nauwkeuriger te krijgen. Ja, wat dat betreft zitten daar nog wel hele interessante toepassingen als je echt die constraint van een heel smalbandig kanaal als LoRa hebt.
Ondertussen wordt hier iets in mijn handen geduwd wat Kiro heet. Dat heet Flashlight. Nou ja, ik denk dat iedereen zelf maar mag uitzoeken wat dat precies is. Maar dat is ook een Internet of Things device. Ja, wat dat betreft is het zo, kun je het zo gek niet bedenken of mensen kunnen er wel letterlijk iets aan hangen. Ja, daar komen we eigenlijk misschien wel direct bij de grote volgende vraag. Je hebt natuurlijk heel veel tweakers die het leuk vinden om te klooien met elektronica of bezig te zijn met software ontwikkelen of een combinatie daarvan. Nou, wat dat betreft is er heel wat mogelijk. Wat zou je zeggen, Armin, tegen tweakers van goh, ga dat doen wat denk je wat goede stappen zijn, zeg maar, als je hier nog nooit mee begonnen bent of misschien al wel mee bezig bent?
Dat is een goede vraag. Het ligt een beetje aan natuurlijk het niveau waarop je begint. Hè? Maar jij zegt, ja, een echte beginner. Ik zou denk ik dan toch gewoon de Arduino oppakken. Het is een welbekend bordje. Het is een makkelijke manier om je eens even bekend te maken met ja, met de wereld van de elektronica. Het is tegenwoordig toch zo, veel meer dan vroeger, dat bijna alles wel een microcontroller bevat. Vroeger werden nogal mooie grote analoge borden gemaakt die ja, echt alleen maar analoge elektronica hadden. Dat is niet meer. Met een Arduino kan je al heel veel. De grap is ook wel dat het ding ook wel erg zuinig kan zijn. Mits je het powerledje eraf knipt. Maar ja, ik denk dat dat een eerste stap zou zijn. En ja, als je verder wil, is een studie elektrotechniek niet verkeerd.
Wat wel interessant is, kijk, ik bedoel, ik moedig ook iedereen aan om gewoon met dit soort technologie als à la Arduino. En we hebben het hier ook liggen hoor. We hebben Embed, is ook zo'n platform. Specifiek door ARM opgezet. De concurrent, laten we zeggen, van Atmel. En wat je wel ziet, is dat het voor heel veel makkelijker wordt om te prototypen voor deze en gene. Maar wat wij wel heel veel tegenkomen is dat we bedrijven vragen ons van, ja, we hebben hier nou een mooie, met spuug en duct tape, alles aan elkaar gemaakt, met Arduino's en dat dan ook. Maar dan is ook vaak van, ja, dit is de bill of materials. En dan zeggen wij van, ja, maar dit is nog geen product. Hier zijn we, dit moet allemaal... soms dan ook noemen we dat ook maar nog geen prototype. Maar dat is ook een beetje waar wij proberen in te springen in dat gat van juist dat zorgen dat zo'n Arduino prototype wordt uitgebouwd tot een iets wat produceerbaar uiteindelijk is. En waar je ook kan zeggen van, nou ja, het is ook als product betaalbaar en niet dat we voor 100 euro aan... elektronica er ergens in zit wat uiteindelijk voor een consument misschien maar 30 euro mag gaan kosten of wat. Dus dat zijn wel leuke stappen. En ik denk ook van, dan zie je dus ook van dat die wereld gaat veel verder open. Wij zien ook gewoon, wij volgen heel veel open source projecten. Werken ook zelf mee. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van prototype boordjes, waar je heel veel kleine componentjes op moet zetten. En waar het heel vervelend is om daar 20 tot 50 van die boordjes met de pincet van componenten te voorzien. Werken wij ook aan een soort van, noem het robot, die dat voor jou kunnen doen, zeg maar.
Je zegt robots om bordjes in elkaar te klussen. Ik zie iets staan wat daar wellicht op lijkt. Wat is dat voor ding?
Nou, wat we daar hebben staan is het is iets uit een open source project. Het heet Firepick. Het is een project waar wij actief in zitten. En de bedoeling is dat het een pick-and-place machine wordt genoemd. Dat uiteindelijk daaruit komt. Het ding is volledig open source, zowel software als hardware. Hij bestaat voor het grootste deel uit 3D printen onderdelen. En het ding moet dus elektronica componentjes op een bord kunnen gaan leggen. Het project is nog niet zover, want er zitten best wat uitdagingen in. Waar we tegen aangelopen zijn met z'n allen is dat de componentjes die we neer willen leggen, dat is... Nou ja, een typisch SMD-componentje is 0,8 bij 1,2 millimeter groot ongeveer. Om dat goed op de goede plek neer te leggen, heb je nauwkeurigheid van, nou ja, ik denk 0,2, 0,3 millimeter of zo nodig. Misschien nog wel meer. En met 3D-print onderdelen haal je dat niet zo makkelijk. En waar we het afgelopen... al wel meer dan een half jaar mee bezig geweest zijn, is van als we het ding heen en weer bewegen, dan kom je ergens en je bent niet precies waar je wil zijn. En als je hem nog een keer beweegt, zit je nog weer een stukje verder weg. Dus we proberen precisie nu te tackelen. Nou, daar zijn we een heel eind in. Wat we nu krijgen is toch nog wat meer ontwikkeling daaraan. Maar ik denk dat we dit jaar wel gaan halen dat we met dat ding echt componenten kunnen gaan plaatsen. Nou, er bestaan commerciële apparaten die dit doen. Maar die zijn vrij prijzig. Je praat dan over een startersmodelletje die nog niet echt veel mogelijkheden heeft. Is zo'n 25.000 tot 30.000 euro. En dan heb je nog niet de zogeheten feeders. Waar dus de rollen met componenten ingestopt worden. Die dus alles aanleveren aan het apparaat. Dus nou ja, dat is niet voor een hobbyist. Dit apparaat daarentegen kan voor enige honderden euro's zelf in elkaar gezet worden. En ik denk, als je praat over inclusief feeders en al dat soort dingen, als je hem werkelijk zelf in elkaar wil zetten, dat je voor 1000 tot 1500 euro wel klaar bent. Nou ja, dat is natuurlijk in verhouding een schijntje. Ja, dat vinden wij zo interessant dat wij gewoon gezegd hebben, nou, wij gaan onze tijd ook in dit project investeren. Dus wij werken daar actief aan mee.
Eigenlijk kun je misschien wel zeggen, bezig zijn met LoRa is eigenlijk bezig zijn met een nieuwe toekomst of iets heel anders.
Ja, kijk, als je van Arduino gaat, wij zijn ook vanaf de keukentafel begonnen met dit bedrijfje. En wat je ziet is ook van dat je dus met alle smart manufacturing technieken, zo zal ik dat maar noemen, heel ver komt met weinig middelen. Het vraagt vaak een hoop kennis ook. Ik bedoel, je pick-and-place machine. We hebben een elektrotechniek achtergrond. Maar ja, daar praat je weer over werktuigbouwkundige aspecten van techniek. Dus je ziet met dit soort dingen van om alles bij elkaar te brengen, moet je van overal toch wel wat afweten. En dat gaat van chemie, van met stoffen werken, tot inderdaad werktuigbouwkunde, elektrotechniek en ja, het platte programmeren bij wijze van spreken.
Nou, we kunnen het dus duidelijk niet meer zonder elkaar. Alles is multidisciplinair. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Daniel?
Nou, wat ik erg leuk vind is dat, wat Peter al zei, we kunnen veel sneller dingetjes in elkaar zetten. En wat ik zit een beetje aan de conceptuele kant. Het maakt het mogelijk dat we veel sneller ervaring opdoen van, hey, wat is nou eigenlijk mogelijk? We hebben wel eens ideeën, maar ja, als je dan een jaar moet wachten voordat je het een keer kan gaan toepassen. Dat duurt gewoon. En als het dan niet lukt, dat is dan heel erg jammer. En nu kan je al vrij snel iets proberen, ergens een keer ophangen en eens kijken wat het publiek daarvan vindt. Hè? Mensen die het echt gaan gebruiken. En ja, dat vind ik wel mooi van de tijd waar we nu in zitten. De snelle toepasbaarheid en daardoor de doorloop van projecten, dat gaat zo'n stuk sneller worden.
Ja, wat dat betreft zijn we volgens mij aan het eind gekomen van een wat mij betreft heel interessant gesprek hier bij Other Use en Dutch Coast.